Als je een brede man van de stop op. En nu horen we de saxofoon. Staan we hier nu 4,5 jaar later nog steeds opnieuw of weer. En we blijven hier ook staan, omdat wij
onze mond niet willen houden. Niet onze mond willen houden als bruut legergeweld wordt uitgestort over Oekraïne en zijn inwoners. Niet onze mond willen houden als die oorlog maar doorgaat en doorgaat nu al langer dan de Eerste Wereldoorlog heeft geduurd. En ook niet onze mond houden als onze leiders in het Westen geen vinger uitsteken om het bloedvergieten te stoppen. Sterker nog, meer granaten naar het conflict sturen in plaats van meer diplomaten. En bovendien de oorlog in Oekraïne aangrijpen voor een nieuwe wapenwedloop die onherroepelijk afstevend op een grote oorlog. Intussen gaat het lijden en sterven nog elk moment door. Het aantal doden en gewonden aan beide kanten samen nadert de 2 miljoen. En er zijn bijna nu al 500.000 doden. En denk dan ook aan al die miljoenen nabestaanden en families die door deze ramp getroffen zijn. En daarom vraag ik jullie net als iedere keer om 2 minuten stilte uit respect voor de slachtoffers aan beide kanten. Ze heeft een master in archeologie en ook eentje in antropologie. En ze zet zich als bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond LSVB in voor de belangen van studenten. Maar samen met de Nieuwe Vredesbeweging en de jongeren van de FNV, FNV Young and United, nam de LSVB het initiatief voor een hopelijk grote landelijke demonstratie tegen de oorlogskoorts op zondag 27 september op de Dam in Amsterdam. Hartelijk welkom voor Juliana Koning.
Namens de coalitie van de campagne Stop de Oorlogskoorts, waarin ik de Landelijke Studentenvakbond vertegenwoordig. De militarisering van het onderwijs en de wervingscampagnes voor militaire dienst, die steeds vaker plaatsvinden op onderwijsinstellingen, hebben directe gevolgen voor studenten en voor de rol van onderwijs in de samenleving. Wat wij zien en voelen zijn geen losstaande ontwikkelingen, maar onderdeel van een slopende oorlogskoers. Zij maken deel uit van een bredere militarisering van de samenleving, waarin steeds meer middelen, publieke ruimte en politieke aandacht worden ingezet voor oorlogsvoorbereiding. Terwijl de beelden van oorlog, geweld en menselijk verlies ons steeds vaker bereiken, trekken media en politici ook Nederland steeds verder mee in oorlogsdenken en militaire escalatie. Juist op zo'n moment zou het onderwijs ruimte moeten bieden voor kritisch denken, voor maatschappelijke verbeelding en voor de mogelijkheid om deze ontwikkelingen ter discussie te stellen. Vandaag belicht ik een van de eisen van onze coalitie in het bijzonder. De eis voor een onafhankelijke Nederlandse politiek die inzet op vrede en niet op oorlog. Voordat ik jullie meeneem in een aantal concrete voornemen van militarisering in het hoger onderwijs, zal ik eerst toelichten wat wij onder deze eis verstaan. Nederland moet haar eigen koers bepalen. Ons buitenland- en veiligheidsbeleid mag niet langer ondergeschikt zijn aan de geopolitieke belangen van andere mogendheden of machtsblokken, maar moet in dienst staan van vrede, internationale samenwerking en internationaal recht. Daarom eisen wij een onafhankelijk buitenlandbeleid en onafhankelijke publieke instituties, waaronder onderwijs- en onderzoeksinstellingen, die vrij zijn van militaire sturing, werving en transparant over de banden met defensie, en waar duidelijke grenzen gelden aan onderzoek dat voor militaire doeleinden en andere gewelddadige toepassingen kan worden gebruikt. Besluiten over oorlog, bewapening en militaire samenwerking mogen niet achter gesloten deuren of buiten democratische controle worden genomen, maar vereisen volledige politieke transparantie, een open maatschappelijk debat en waarborging voor de zeggenschap van burgers en werknemers over hun eigen leven, arbeid en deelname aan militaire voorbereiding. Ja, van wat alles wat in deze eis is opgenomen is momenteel geen zin sprake. Onafhankelijk onderwijs, juist van groot belang in een democratische samenleving, staat op de top. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen spelen historisch een belangrijke rol in het signaleren en tegengaan van democratische...
Dmitrij Zvon, по дороге жизни, покрытой пылью и усыпанной терниями.
We roepen op tot een fundamentele koerswijziging weg van militarisering en oorlogsvoorbereiding en voor een politiek die vrede centraal stelt. Maar precies het tegenovergestelde gebeurt. Onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen worden zelf steeds verder gemilitariseerd. De uitzichtloze positie waarin veel jongeren na decennia van structureel politiek falen zijn beland, wordt daarbij aangegrepen om een nieuwe generatie in hoog tempo klaar te stomen voor oorlog. Slechts 12% van de jongeren is vandaag de dag financieel gezond, bleek uit recent onderzoek van Deloitte. Een onmogelijke woningmarkt, gekenmerkt door tekorten en torenhoge huren en steeds hogere kosten voor ons levensonderhoud, zetten onze bestaanszekerheid steeds verder onder druk. Terwijl een duurzaam antwoord op deze situatie uitblijft, worden jongeren het doelwit van wervingscampagnes van Defensie. Nu steeds meer jongeren financieel onder druk staan, worden zij steeds meer vatbaar voor de prikkels voor de financiële prikkels waarmee Defensie werft. De perversie hiervan is moeilijk te missen. Hetzelfde politieke beleid dat de bestaanszekerheid van jongeren ondermijnt, creëert vervolgens de financiële omstandigheden waarin carrière bij Defensie als uitweg uit die onzekerheid kan worden gepresenteerd. Ik heb even water nodig. Ik wilde jullie namelijk een paar voorbeelden geven vanuit het onderzoeksveld. Even kijken. Ja, in het huidige studieklimaat wordt het bijzonder tastbaar. Concreet, studenten die een minor bij Defensie volgen, ontvangen rond de €2.300 per maand. Terwijl de politiek al jarenlang er niet in slaagt om een fatsoenlijke stagevergoeding te realiseren, kunnen studenten die voor Defensie kiezen nu binnen een maand bijna hun volledige jaarlijkse collegegeld terugverdienen. De politieke inzet om studenten klaar te stellen voor oorlog beperkt zich bovendien niet tot financiële prikkels. Al geruime tijd is de oorlogskoorts rechtstreeks voelbaar op onze campussen. Zo bezocht Ruben Brekelmans, toenmalig minister van Defensie, in 2025 de Nederlandse universiteiten om studenten te enthousiasmeren voor Defensie. Zijn boodschap? Het gaat niet om wat het leger kan doen voor studenten, maar om wat studenten kunnen doen voor het leger. Tijdens zulke bezoeken werd de groeiende verwevenheid tussen Defensie en het hoger onderwijs openlijk als iets positiefs gepresenteerd en als reddingsboei bij financiële stress. De universiteit wordt zo steeds minder een plek waar militarisering kritisch kan worden bevraagd en steeds meer een plek waar studenten ermee vertrouwd kunnen worden gemaakt. En ook de nieuwe politieke koers rondom onderzoek versterkt deze ontwikkeling. Waar het kabinet eerst zei de onderwijsbezuinigingen 1,3 miljard terug te zullen draaien, gaat het nu vooral over nieuwe investeringen in onderzoek. Maar wat voor onderzoek? Op grote schaal worden nieuwe verdragen gesloten tussen Defensie en de onderzoeksinstellingen. Zo vierde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, of het NWO, recent de start van 10 nieuwe onderzoeksprojecten gericht op de ontwikkeling van defensiematerialen. Deze nationale onderzoeksinstelling, die naar eigen zeggen richting geeft aan de Nederlandse wetenschap, spreekt daarbij jubelend over een actieve zoektocht naar een strategische, structurele samenwerkingsovereenkomst met Defensie. In de zogenaamde terugdraaiing van de onderwijsbezuinigingen van 1,3 miljard werd onderwijs nog niet genoemd. En deze voorbeelden zijn natuurlijk slechts een greep uit de verregaande en toenemende inmenging van Defensie in het onderwijs, in het leven en zelfs in de lichamen van jongeren. Hoe lang gaat het nog duren voordat ook onze kritische denkruimte militariseert? De politiek stuurt aan op een generatie die volgzaam is in plaats van weerbaar. Peilingen laten nu nog zien dat jongeren tegen de dienstplicht zijn en ouderen gemiddeld voor. En dat is niet heel gek gezien het jongeren zijn die de dienstplicht zullen moeten vervullen. Maar met oog op het oorlogsnarratief van de overheid maken wij ons zorgen over de studenten van de toekomst en roepen ouders op, laat uw kind niet meeslepen op dit oorlogspad. Praat met uw kind over oorlog voordat Defensie het doet. Hoe lang blijven studenten anders nog weerbaar tegen de oorlogskoorts van de politiek? Daarom komen wij nu in actie, voor elkaar, voor de jongere en oudere generaties en voor onze collectieve toekomst. Lieve mensen, kom alsjeblieft allemaal mee op 27 september om gezamenlijk een boodschap te geven aan de politiek dat het afgelopen moet zijn met de oorlogskoorts. Dank u.
Dankjewel, Viviana. Dan nu Sarah. Nou, die Sarah met wie ik nog eerst over oorlog moet praten voordat Defensie het doet.
Kun je horen? Ja. Ik heb een gedicht van Jay Bernier.
heet snoepgoed. Snoepgoed. Na de inslag telt het kind zijn snoepjes, stoffig aan elkaar geplakt. Het kind telt en telt. Barsten schieten in de muur, waartegen de bordenvolle boekenkasten met al die namen, al die titels die wij kennen. Nog een granaat. De geknielde vrouw op de binnenplaats kijkt even op en dan weer naar de tel met sokken in het schalen sop. Opnieuw een inslag. Het kind telt niet meer. De boeken branden. Een lege tel weerkaatst de gloed.
Dankjewel, Sarah. Dan wou ik nu Juna van Stop Wapenhandel vragen. Stop Wapenhandel, zou Stop Wapenhandel niet zijn als ze niet met argusogen in de gaten houden wat wapenfabrikanten allemaal uitspoken? En jullie komen ook met het nieuws dat Thales met maar liefst twee nieuwe vestigingen in Amsterdam binnenkort aan de slag gaat. En jij kunt ons daar alles over vertellen. Graag.
Shells and rocks are fine. It's only a little thing.
Oké, en nu? Oké. Ik ben dus Julia van Stop Wapenhandel, maar ik ben ook geboren en getogen Amsterdammer. En ik kom hier iets vertellen voor de Amsterdammers. Want binnenkort krijgen we hier in Amsterdam een heuse wapenfabriek erbij. Wapengigant Thales die opent in zijn Amsterdam Zuidoost een groot kantoor en een fabriek waar militaire technologie en militaire voertuigen gaan worden ontwikkeld en in elkaar worden gezet. Deze komst naar Amsterdam moet de uitbreiding van wapengigant Thales verder mogelijk maken, want het bedrijf is ontzettend aan het groeien sinds de aanval in Oekraïne. Zo wordt Amsterdam een radar in de oorlogsmachine die op steeds hogere toeren draait. Goed nieuws volgens onze gemeenteraad. Op kruiperige toon werd Thales bedankt voor de keuze voor Amsterdam. Volgens de gemeente draagt het bedrijf bij aan een ecosysteem van bedrijven die high-tech systemen maken die de wereld veiliger, duurzamer en inclusiever maken. Veiliger, duurzamer en inclusiever? Een wapenbedrijf? Dat is echt complete onzin. Wat wij weten. Thales brengt helemaal geen veiligheid of een inclusievere samenleving, maar dood, vernietiging en onderdrukking wereldwijd. Werd de samenleving in Egypte en Indonesië inclusiever doordat Thales wapensystemen aan diens autoritaire leiders leverde? Militaire dictators die journalisten en mensenrechtenactivisten gewelddadig onderdrukken? Lijkt me niet. Werd Jemen veiliger doordat Thales technologie leverde waarmee Saoedi-Arabische tanks werden uitgerust? Tanks die werden ingezet in de verwoestende oorlog in Jemen? Dacht het niet. Voelen vluchtelingen die Europa proberen te bereiken zich veilig als ze gewelddadig terug worden geduwd naar internationale wateren? Illegale pushbacks waar Frontex-schepen uitgerust met Thales-technologie bij betrokken zijn? Natuurlijk niet. Wordt de samenleving duurzamer door het produceren van wapens? Wapens die worden ingezet in oorlogen die ontzettend veel broeikasgassen uitstoten? Ik dacht het niet. En tot slot, wordt Gaza veiliger doordat het door Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen wordt kapot gebombardeerd? Zeer waarschijnlijk met Thales-onderdelen die hier worden gebouwd in Nederland. Absoluut niet. Wat haalt de gemeenteraad zich in het hoofd? Amsterdam zou toch een stad moeten zijn voor dat opkomt voor vrijheid en...
And then a light broke the stillness and our hearts began to harden. En
zeer voor de genocide in Gaza. Het lijkt niks meer dan hypocriete city branding. Amsterdam profileert zich als een stad van vrijheid en democratie, terwijl achter mooie woorden geld en macht de dienst uitmaken. Want de producten die in Amsterdam worden ontwikkeld en gebouwd dragen bij aan vernietiging, geweld en oorlog wereldwijd. Een wapenfabriek zoals die van Thales hoort geen plek te krijgen in onze stad. Laten we Thales daarom het welkom geven dat het verdient. Met demonstraties, met directe actie en met blokkades om alle werkzaamheden van het bedrijf te verstoren. Onze stad is om te leven, niet om wapens in te produceren. Geen oorlog in onze stad, geen wapenfabriek in onze stad.
Wat zijn die fabrieken precies doen en waar komen ze precies?
Er komt een kantoor waar vooral militaire software ontwikkeld gaat worden. Dus dat zijn dan radarsystemen en schietsystemen, weet je wel, heel erg advanced dingen. Dat komt aan de Hunnebergerweg in Zuidoost. En dat is vlakbij... bij de Lembergerweg. En dat is bij een hele creepy AI-campus die daar ook wordt gebouwd. Dus dat, je moet naar Zuidoost.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor de link. hou ons maar op de hoogte. Hè? En ik hou dan met al onze vrienden van de vakbond, want de vakbond organiseert van Amsterdam, de FNV Amsterdam, organiseert ook mee aan deze actie, ook al 92 keer. Hoe zei het maar, Ger hoort er voor het eerst van, en Lotte ook. En Lotte is trouwens morgen jarig, dus misschien kunnen we straks voor de zingen. Ook een diehard. Dan gaan we naar Philip, met een korte update over de wet op de defensiegereedheid. We hebben het daar de afgelopen twee keer ook steeds over gehad. Dat is de wet waarmee onze regering een heleboel andere wetten en regels buiten werking kan zetten alsof het al oorlog is. En Philip Lemmens geeft een korte update.
Ja, dankjewel Harry. Ja, officieel heet die wet de wet op de defensiegereedheid, maar wij binnen de werkgroep van de NVB, wij noemen het gewoon de wet militarisering Nederland. Want als je voor alle beslissingen die militaire complexen en militaire oefeningen aangaan, als je voor al die beslissingen de bevoegdheid legt bij de minister en er geen mogelijkheid meer is van beroep en bezwaar vanuit de omwonenden, vanuit parlementaire controle en wat iets meer zei, dan zet je als Nederland een belangrijke stap op weg van de militarisering. En daar zijn wij niet voor. En dus komen wij in verzet. Na 18 maanden stilte rond deze wet, Mark vertelde al het eerst over deze wet een jaar geleden hier, begint nu eindelijk dat bewustzijn te dagen. En wat zie je dan? Dat een CDA-burgemeester van Gilserijen kritisch zich uit over deze wet. Dan kan je lezen dat het provinciebestuur van Gelderland en het provinciebestuur van Limburg, echt waar niet de meest progressieve provinciebesturen die Nederland heeft, dat die kritisch reflecteren op deze wet in die internetconsultatie die georganiseerd werd van 3 juni tot 17 augustus. Dus als iedereen met vakantie is, dan krijgen wij de gelegenheid om onze mening te geven. Vorig jaar deden ze dat ook al met de wet zelf en toen waren er 1500 reacties. Dit jaar deden ze dat trucje opnieuw met de zogenaamde uitvoeringsbesluiten. En die besluiten die zijn heel interessant, want mensen die de situatie nu kennen in hun omgeving, die kunnen daar nalezen wat er zoal gaat gebeuren. En dan zijn er dus mensen die nu al berekend hebben dat in hun omgeving de overlast van laagvliegende helikopters, van straaljagers, van schieten in de bij nacht enzovoorts, bij de factor 5 à 10 kan gaan toenemen. En wie beslist daar dan over? De minister van Defensie. Nou, mooi niet dus, dat willen wij niet, dat moet echt gestopt. En wij gaan ons dus de komende maanden hier in toenemende mate over opwinden en ons tegen verzetten. Volgende week al, 2 september, dan de regiokring van de Nieuwe Vredebeweging staat dan bij de ingang van Provinciale Staten om hier de aandacht op te vestigen. En, Gelderland, ja, zeg wat zei ik, politie Gelderland. Ja, in die Provinciale Staten gaan dan mensen ook inspreken. Nou, mensen, Mark bijvoorbeeld gaat inspreken, nou dan weet je het wel, ze mogen zich bergen. En de week daarna, op 9 september, dan is er een ronde tafel discussie in de Tweede Kamer. En daar hoop ik dat Sarah een hele hoop kritische vragen zal stellen en daar willen we graag bij helpen. Maar daarnaast zal ook, als ik haar zo mag noemen, onze Wendela de Vries inspreken. En reken maar dat dat ook geen voorzichtig en vriendelijk praatje wordt. 1 punt nog. We gaan hier iedere maand voortaan, als ons dat gegund is, een korte update geven. Maar we gaan ook een pagina op de site van de Nieuwe Vredesbeweging plaatsen met de agenda, met de nieuwste ontwikkelingen. En een link daarvan zullen jullie vinden op de site van Stop de Oorlog en ook in die Signal appgroep. Lieve vrienden, laten we ons verzetten. Stop de militarisering van Nederland. Ja, goed. En stop de minister van Defensie van Nederland. Wie was het ook alweer? Fabian. Nieuwe schandalige oorlog bij en begonnen Israël en de VS hun illegale bombardementen op Iran. En straks, ik kijk rond, ik zie hem nog niet, luisteren we naar... Ik heb hem al geïntroduceerd, jullie kennen het allemaal.
Ze is een van de weinige Kamerleden die zich consequent verzetten tegen de wapenwetloop en tegen de oorlogskoorts, waarvan we zeker in de Tweede Kamer de afgelopen jaren al heel veel van hebben gezien. En speciaal helemaal uit Arnhem en net terug op vakantie, een hartelijk applaus voor Sarah Dobben.
Dankjewel. En wat fijn dat ik hier jullie weer mag ontmoeten. Want het is altijd fijn om gelijkgezinden te ontmoeten die ook opstaan voor vrede. Want die vind ik niet overal en zeker niet heel vaak in de Tweede Kamer, vrees ik. Ik wil zo meteen iets zeggen over militarisering van onze samenleving vanuit het Haagse perspectief. Op Prinsjesdag wat er aankomt. Maar eerst wil ik iets vertellen wat mijn eigen ervaring sinds de vorige keer jullie hier...
Maar binnenkort even niet, dan gaat hij met zijn partner een lange reis maken richting het Alhambra, zo heeft hij me verteld. Maar voordat we gaan luisteren...
...met Soedanese vluchtelingen gesproken, die vluchten voor de oorlog in Soedan. En zoals jullie misschien weten zijn er miljoenen mensen op de vlucht voor een gruwelijke oorlog die op dit moment in Soedan plaatsvindt. En waarvoor er heel weinig bereidheid is om die oorlog te stoppen, ook vanuit Den Haag. En dat is heel veel pijn. We hebben daar vluchtelingen gesproken die vanaf de grens van Soedan naar de hoofdstad Cairo moeten lopen. Of daar maar zelfs moeten zien te komen door de woestijn. Omdat ze zich op één plek kunnen melden in het hele land. Je kan je voorstellen, er zijn heleboel mensen die dat niet overleven. Komen ze aan in Cairo, hebben ze zich geregistreerd, worden ze opgepakt, worden ze weer terug de grens overgezet. Ik heb in Tjaad vluchtelingenkampen bezocht van mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Soedan. Vluchtelingenkampen, 100.000 mensen, 200.000 mensen, allemaal vluchtelingenkampen bij de grens. Waar mensen helemaal niks hebben. Mensen zitten maandenlang. Met 40 graden, met een gezin, met kinderen, niet in een hutje. Ik heb echt, mensen hebben geprobeerd om met stokken en met afval een soort